Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Data Feminism is een non-fictieboek van Catherine D'Ignacio en Lauren F. Klein, oorspronkelijk verschenen bij MIT Press. Het onderzoekt data niet als een neutrale grondstof, maar als iets dat wordt verzameld, geordend, geanalyseerd en getoond binnen bestaande machtsverhoudingen. De titel verwijst naar intersectioneel feminisme, een benadering die aandacht vraagt voor de manier waarop onder meer gender, ras, klasse, beperking en koloniale geschiedenis elkaar kunnen versterken. De auteurs richten zich vooral op datawetenschap en datavisualisatie, maar hun analyse is breder toepasbaar op beleid, journalistiek, technologie en onderzoek. Hun doel is niet om data af te wijzen of alleen fouten in grafieken aan te wijzen. Zij laten zien dat betere datawerkpraktijken beginnen met vragen over wie bepaalt wat wordt gemeten, welke ervaringen ontbreken, wie de gevolgen draagt en welke kennis als deskundig geldt. Daarmee is het boek tegelijk een kritische inleiding in data-ethiek en een pleidooi voor zorgvuldiger, rechtvaardiger en meer verantwoord gebruik van data. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, data als macht, niet als neutrale registratie van de werkelijkheid. Het uitgangspunt van data-feminisme is dat data macht uitoefent. Een dataset lijkt vaak op een eenvoudige beschrijving van de werkelijkheid, maar iedere dataset bevat keuzes. Iemand bepaalt welke categorieën bestaan, welke gegevens worden verzameld, welke groepen worden samengevoegd, welke onzekerheid wordt genegeerd en welke uitkomst als belangrijk geldt. Die keuzes zijn niet louter technisch, omdat ze invloed hebben op financiering, beleid, toezicht en publieke beeldvorming. Als een gemeente bijvoorbeeld alleen registreert wat eenvoudig te tellen is, kan zij problemen die minder zichtbaar of moeilijker te melden zijn, buiten beeld laten. Het ontbreken van gegevens is dus niet automatisch bewijs dat het probleem niet bestaat. De auteurs verbinden deze observatie aan intersectioneel feminisme. Ongelijkheid werkt zelden langs één enkele lijn. Een gemiddelde kan daardoor een geruststellend beeld geven, terwijl specifieke groepen structureel slechter af zijn. Analyse vraagt daarom om aandacht voor verschillen binnen groepen, zonder mensen te reduceren tot vaste hokjes. Dit betekent ook dat een objectieve uitstraling, bijvoorbeeld van een dashboard of een algoritmische score, kritisch moet worden onderzocht. De vraag is niet alleen of een model technisch correct werkt. Even belangrijk is voor welk doel het is gemaakt, met welke gegevens, onder welke aannames en voor wiens belangen. Zo verschuift de aandacht van data als feit naar data als sociale en politieke praktijk. Ten tweede, onzichtbaarheid en ontbrekende gegevens zijn zelf een vorm van informatie. Een belangrijk thema is wat de auteurs beschrijven als de noodzaak om onzichtbaar werk, gemarginaliseerde ervaringen en ontbrekende data serieus te nemen. Veel registratiesystemen zijn gebouwd rond institutionele prioriteiten. Daardoor worden activiteiten die historisch vaker door vrouwen, migranten, mensen met een beperking of lagere inkomensgroepen worden uitgevoerd, soms slecht gemeten of geheel niet vastgelegd. Denk aan zorgarbeid, informele ondersteuning, angst voor geweld of de praktische gevolgen van slechte bereikbaarheid. Wanneer zulke ervaringen niet in de cijfers voorkomen, kunnen ze ook gemakkelijk verdwijnen uit besluiten die op cijfers steunen. Data feminism waarschuwt echter tegen een te eenvoudige oplossing, namelijk dat elk gebrek onmiddellijk met meer dataverzameling moet worden gerepareerd. Meer registratie kan ook surveillance, risico's voor privacy en extra belasting voor kwetsbare groepen betekenen. De relevante vraag is dus niet alleen welke data ontbreken, maar ook waarom ze ontbreken, wie baat heeft bij aanvulling en wie mogelijk schade ondervindt. In Nederland en België is dit herkenbaar bij gegevens over zorg, armoede, huiselijk geweld of discriminatie. Een lage registratie kan wijzen op beperkte toegang tot melding, wantrouwen in instanties of ontoereikende definities. De auteurs pleiten daarom voor context, kwalitatieve kennis en betrokkenheid van de mensen over wie data gaan. Ontbrekende data moeten worden geïnterpreteerd, niet gedachteloos opgevuld. Ten derde, datavisualisatie vormt argumenten en kan misleiding versterken of corrigeren. Het boek besteedt veel aandacht aan visualisatie, omdat grafieken en kaarten niet alleen informatie samenvatten, maar ook een argument maken. Vormgeving bepaalt wat een kijker direct opmerkt, welke vergelijking logisch lijkt en welke verschillen groot of klein aanvoelen. Een kaart met kleurvlakken kan overtuigend ogen, maar een onjuiste keuze van maatstaf kan de interpretatie vertekenen. De auteurs bespreken in dit verband het probleem van kaarten die absolute aantallen tonen. Dichtbevolkte gebieden kunnen dan zwaarder gekleurd lijken dan dunbevolkte gebieden, ook wanneer de verhouding per inwoner elders hoger is. Zonder duidelijke toelichting kan de kaart dus een verkeerde conclusie uitlokken. De feministische benadering vraagt niet om één verplichte visuele stijl. Zij vraagt om verantwoordelijke keuzes. Een maker moet duidelijk maken wat wordt geteld, welke schaal is gebruikt, welke groepen ontbreken en welke onzekerheid relevant is. Ook moet de visualisatie ruimte laten voor de historische en sociale context achter een patroon. Een diagram over loonverschillen kan bijvoorbeeld onbedoeld suggereren dat individuele keuzes de volledige verklaring zijn, terwijl arbeidsverdeling, sectoren, discriminatie en zorgverantwoordelijkheden mede bepalend kunnen zijn. Voor journalisten, beleidsmedewerkers en ontwerpers ligt de praktische les in kritisch controleren voor publicatie. Vergelijk aantallen met percentages of tarieven, controleer categorieën, vermeld beperkingen en toets of de voorstelling stereotypes bevestigt. Heldere visualisatie is niet alleen aantrekkelijk ontwerp, maar een onderdeel van publieke verantwoording. Ten vierde, Fahrenkennigte en collectief werk horen naast technische expertise te staan, datafeminism verzet zich tegen het beeld van de individuele, technisch superieure data-expert die problemen op afstand oplost. De auteurs benadrukken dat kennis ook ontstaat in gemeenschappen, sociale bewegingen, lokale organisaties en het dagelijkse leven van mensen die met een probleem te maken hebben. Dat is geen afwijzing van statistiek, programmeren of vakkennis. Het is een correctie op een te smalle definitie van expertise. Wie uitsluitend vertrouwt op formele databronnen en institutionele deskundigen, kan belangrijke vragen missen voordat de analyse zelfs maar begint. Deze benadering heeft gevolgen voor de inrichting van een project. Betrokkenen kunnen helpen bepalen welk probleem werkelijk onderzocht moet worden, welke woorden en categorieën passend zijn, wat een veilige manier van gegevens verzamelen is en hoe resultaten teruggekoppeld moeten worden. Hun deelname mag niet beperkt blijven tot een korte raadpleging nadat de doelen al zijn vastgesteld. Werkelijke samenwerking beïnvloedt de keuzes gedurende het hele proces. De auteurs koppelen dit aan het erkennen van arbeid die vaak onzichtbaar blijft. Dataprojecten steunen niet alleen op de persoon die een model bouwt. Zij vereisen ook schoonmaakwerk in data, administratieve taken, documentatie, vertaling, zorg voor deelnemers en uitleg aan het publiek. Als die arbeid niet wordt erkend, ontstaan zowel onrechtvaardige arbeidsverhoudingen als minder betrouwbare uitkomsten. Collectief werken maakt verantwoordelijkheden zichtbaarder en kan de kwaliteit van datawerk verbeteren. Tot slot, een feministische data-aanpak vraagt om verantwoordelijkheid, zorg en structurele verandering. De voorstellen in datafeminism gaan verder dan een checklist voor ethisch datagebruik. De auteurs pleiten voor een verandering in de waarde achter datawerk. Efficiëntie, schaalbaarheid en technische vernieuwing zijn niet onbelangrijk. Maar zij mogen niet automatisch zwaarder wegen dan veiligheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en zorg. Een systeem kan snel en nauwkeurig klassificeren, terwijl het toch schadelijk is als het mensen uitsluit, discrimineert of blootstelt aan ongewenste controle. Daarom moet een beoordeling altijd ook naar de maatschappelijke gevolgen kijken. Verantwoordelijkheid betekent bovendien dat organisaties niet alleen individuele analisten de schuld laten dragen voor slechte uitkomsten. Problemen kunnen voortkomen uit aanbestedingen, budgetdruk, wettelijke definities, bedrijfsmodellen of een cultuur waarin kritiek als hinderlijk wordt gezien. Een datafeministische benadering zoekt dus naar structurele oorzaken en naar mogelijkheden om macht anders te verdelen. Dat kan betekenen dat een organisatie geen data verzamelt die zij niet kan beschermen, dat zij een project stopzet wanneer de schade te groot is, of dat zij publiek uitlegt welke beperkingen een model heeft. Voor de praktijk is dit een uitnodiging tot voortdurende toetsing. Wie profiteert van dit systeem? Wie draagt het risico? Welke aannames zijn ingebouwd? Kunnen betrokkenen bezwaar maken of correcties vragen? En is niet verzamelen soms beter dan verzamelen? Zulke vragen maken datawerk minder vanzelfsprekend, maar juist betrouwbaarder en menselijker. Concluderend, datafeminism is vooral geschikt voor mensen die data gebruiken om beslissingen, verhalen of publieke interpretaties te onderbouwen. Dat geldt voor data-analisten, ontwerpers van dashboards, onderzoekers, docenten, journalisten, beleidsmakers en studenten. Ook lezers zonder technische achtergrond kunnen er veel aan hebben, omdat de kernvragen niet afhankelijk zijn van programmeerkennis. Het boek leert je om achter cijfers, categorieën en visualisaties te kijken. Je wordt beter in het herkennen van onzichtbare aannames, misleidende vergelijkingen en situaties waarin ontbrekende data juist betekenisvol zijn. De praktische waarde ligt minder in een kant en klare methode dan in een andere volgorde van denken. Begin niet met de vraag welk model of welke grafiek je kunt maken. Begin met de vraag welk probleem wordt gedefinieerd, wie daarbij wordt gehoord, welke schade kan ontstaan en hoe de uitkomst gebruikt zal worden. Dat is bruikbaar voor een klein onderzoeksproject, maar ook voor grote organisaties die met geautomatiseerde systemen werken. Wat dit boek onderscheidt van veel algemene boeken over data-ethiek, is de duidelijke koppeling tussen feministische theorie, historische machtsverhoudingen en concrete datawerkpraktijken. Het beperkt zich niet tot abstracte beginselen als eerlijkheid en transparantie. Dignazio en Klein laten zien dat zulke beginselen pas inhoud krijgen wanneer je onderzoekt wie zichtbaar wordt, wie wordt weggelaten en wie zeggenschap heeft. Daardoor is het een scherp, toegankelijk en blijvend relevant referentiekader voor iedereen die data niet alleen correct, maar ook rechtvaardig wil gebruiken. Als je ons wilt steunen, Catherine D. D09. Ignazio, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.